Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de 29e psalm zingen wij het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer. Geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van 's hoogste naam aller grote roem beschaam. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van psalm 29. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Daniël en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Daniël 4, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 en daarvan het 60ste vers, al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. En wat er verder volgt, psalm 119 en daarvan het 60ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daniël 4. De koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en tongen die op den ganzen aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk, en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van dien droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers, en ik zeide den droom voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam, wiens naam Belsasar is, naar de naam mijns Gods, in wien ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde den droom voor hem, zeggende: Belsasar, gij overste der tovenaars, dewijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten mijns drooms, die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en zie, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan den hemel. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele. En er was spijze aan dezelven voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw. En de vogelen des hemels woonden in zijn takken. En alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en zie, een wachter, namelijk een heilige, kwam af van den hemel, roepende met grote kracht en aldus zeggende: houd dien boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en laat hem in den dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zij met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd, dat het geens mensenhart meer zij, en hem worden eens beestenhart gegeven. En laat zeven tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters. En deze begeerte is in het woord der heiligen. Opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. En geeft ze aan wien hij wil. Ja, zet daarover den laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsasar, zeg de uitlegging van dien, dewijl al de wijzen mijn koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. Maar gij kunt wel, dewijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniël, wiens naam Belsasar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Belsasar, laat u den droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsasar antwoordde en zeide: mijn heer, de droom wedervaren uw haters en zijn uitlegging uw wederpartijdes. De boom dien gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was, en wiens hoogte tot aan den hemel reikte, en die over het ganse aardrijk gezien werd, en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen, dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van den hemel afkomende, die zeide: houd deze boom af en verderft hem, doch laat een stam met zijn wortels in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in den dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogsten, het welk over mijn Heer den koning komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds zal uw woning zijn. En men zal u kruid als den ossen te smaken geven, en gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze wien hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met den wortels van die boom laten zou. Uw koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er een verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam den koning Nebukadnezar. Want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel was wandelende, sprak de koning en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als den ossen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat hij ze geeft aan wien hij wil. Terzelver uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van den dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen en zijn nagels als der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weder in mij en ik loofde den Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte den eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Tenzelfde tijde kwam mijn verstand weder in mij. ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd. En mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk den koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen degenen die in hoogmoed wandelen.
Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij het vierde hoofdstuk uit de profetie van Daniël. Wij lezen nu alleen het 27e vers. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk aangrijpende ontwikkelingen aan het hof. Aangrijpende ontwikkelingen aan het hof. We letten op vier gedachten. In de eerste plaats op de hoogmoed van Nebukadnezar. In de tweede plaats op de sprake van de droom. In de derde plaats op de ontzetting van Daniël. En in de vierde plaats op de volvoering van Gods raad. Aangrijpende ontwikkelingen aan het hof. Onze eerste gedachte, de hoogmoed van Nebukadnezar, zoals blijkt uit de versen 1 tot en met 9. Onze tweede gedachte, de sprake van de droom, de versen 10 tot en met 18. Onze derde gedachte, de ontzetting van Daniël, de versen 19 tot en met 27. En onze vierde gedachte, de volvoering van Gods raad, de versen 28 tot en met 37. Gemeente, de inhoud van dit hoofdstuk is een rondschrijfbrief van koning Nebukadnezar. Dat betekent ook dat bij wat hier geschreven wordt wij soms ook wel een vraag kunnen hebben, want het is de interpretatie van koning Nebukadnezar. Het is een brief die geschreven is aan al de volken, naties en tongen. Dus een document dat heel wijd en zijd wordt verbreid. En de koning heeft rust gekregen. Hij heeft ook andere landen onderworpen, bijvoorbeeld Egypteland. En de datering van deze brief zal zo ongeveer geweest zijn 2 jaar voor zijn dood. En dan schrijft hij een prachtige wens als hij zegt: uw vrede worden vermenigvuldigd. Het lijkt wel, jongens en meisjes, alsof wij hier een brief lezen van de apostelen. Later dan zal Paulus en Petrus ook dergelijke woorden gebruiken: uw vrede worden vermenigvuldigd. Maar nu is er wel een heel groot verschil tussen wat Nebukadnezar verstaat onder de vrede en wat de apostelen verstonden onder de vrede. De apostelen die hebben daarbij gedacht aan de vredevorst, aan de Heer Jezus Christus. En Nebukadnezar die denkt aan een aardse vrede, aardse welvaart. Later zal de Heer Jezus zeggen: mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dit is een vrede, gelijkerwijs de wereld die geeft. Het is de vrede buiten Jezus. Gemeente, dat is de prediking van deze morgen. Nebukadnezar krijgt Jezus nooit nodig in zijn leven. En weet u waarom niet? Omdat hij zelf in het middelpunt staat en ook zelf in het middelpunt blijft staan. Met alle aangrijpende gebeurtenissen die er in zijn leven plaatsvinden. We zullen dat ook vanmorgen overdenken. En dan nog blijft hij buigen voor zichzelf. Dit lijkt een hele mooie brief te zijn. Een prachtige lofprijzing. Maar de toon in de brief is toch deze: ik, Nebukadnezar. Zo staat het er ook letterlijk in het vierde vers. Ik, Nebukadnezar. En ja, dat klinkt eigenlijk in al die versen door. En dan moet je ook het tweede vers wel nuanceren als hij zegt: het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Ja, het is allemaal prachtig en vroom en godsdienstig en mooi. Maar man, waar heeft het je nou gebracht? En dat is wat we missen bij Nebukadnezar. Hij houdt, zullen we straks zien, nog altijd de afgoden aan de hand. Hij heeft Bel nooit afgezworen. En hij blijft uiteindelijk knielen voor het beeld dat hij van zichzelf gemaakt heeft. Gemeente, zo mogen we de geesten wel beproeven of ze uit God zijn. Mensen kunnen soms vroom zijn, godsdienstig en allerlei prachtige dingen zeggen over de Heere en zijn dienst. Want nota bene, Nebukadnezar die prijst de dienst van de God van Israël aan. Maar toch, ten diepste gaat het hem om zichzelf. Hij mist de ware ootmoed en vernedering. Daar moeten we altijd maar naar luisteren. Komt iemand vanuit de hoogte of komt iemand vanuit de diepte? En de eer van God, die moet ten diepste voor Nebukadnezar dienstbaar zijn aan hemzelf. En je hebt oren nodig om dat te horen. Je hebt zelf wat geestelijke kennis nodig om dat te doorzien. We mogen altijd wel vragen om onderscheidingsvermogen en ons niet laten leiden door wat vrome praat van mensen. Want dat is nog niet de ware verootmoediging. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende. Ja, het is een rustige tijd in zijn regeringsperiode. Hij heeft zijn doel bereikt. En bij het woordje groenende zal hij gedacht hebben aan een boom. Hij ziet zichzelf als een boom. Een bloeiende boom met vruchten. En juist dan, als het zo goed gaat, zouden we zeggen, dan komt er weer een droom, een tweede droom. Een droom die heel zijn leven op zijn kop zet. Dan staat er in het vijfde vers dat hij een droom zag die hem vervaarde en de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerde mij. God spreekt tot hem. Ja, God spreekt ook tot u, God spreekt tot mij. En een van de vrienden van Job zegt, zo doet God één of twee keer in het leven van een mens. Maar de mens let er niet op. U kunt niet zeggen dat God nooit tegen u gesproken heeft. Maar de vraag is, waar heeft het u gebracht? En Nebukadnezar, die wordt opnieuw ontroerd door die sprake van God. Maar het vernedert hem ten diepste niet. Hij is van zijn stuk en hij vraagt dat men inbrengen zal de wijze van Babel om hem de uitlegging van die droom bekend te maken. De wereldwijze. Is hij daar dan nog niet van genezen? Nee, blijkbaar niet. Hieraan kunt u zien dat zijn bekering niet waarachtig geweest is. Hij verwacht het nog steeds van de waanwijzen van deze wereld. Jongens en meisjes, waarom gaat hij niet naar Daniël? Want hij heeft toch de vorige keer gemerkt dat Daniël de waarheid spreekt. Waarom zou hij nou toch eerst weer naar die wijzen gaan? Nou, ik denk dat dit de achterliggende reden is. Die wijzen, die zijn zo vriendelijk en aardig tegen de koning. Want die zijn bang voor hun leven, die durven hem de waarheid toch niet te zeggen. Maar Daniël is rechtuit. Daniël zegt waar het op staat. De boodschap van Daniël is confronterend. Hij spaart de koning niet. En ik denk dat de koning daar best een beetje bang voor geweest is. Vorige keer ook. Die uitlegging, dat was nogal wat. Van dat beeld en die steen en de verpulvering. En hij was dat gouden hoofd. Stel je voor dat hij nou weer zo'n uitlegging krijgt. Dus weer zoekt hij het bij de wijzen. Overtuiging is nog geen overbuiging. Ontroering is nog geen bekering. kan heel wat gebeurd zijn in ons leven, gemeente, zonder dat het ons op de rechte plaats gebracht heeft. Dan komen daar die sterrenkijkers en die tovenaars en al die waarzeggers. En weten jullie nog, jongens en meisjes, dat ze de vorige keer gezegd hebben: kijk, als u nou die droom vertelt, dan kunnen wij de uitlegging wel geven. Maar ja, we kunnen niet raden wat u gedroomd hebt. En nu gaat de koning zo ver dat hij die droom vertelt. Wat hij gedroomd heeft. En nu kunnen ze nog de uitlegging niet geven. Ze vallen door de mand. God zorgt ervoor dat de koning niet om Daniël heen kan. De Heere bestuurt het zo dat hij die boodschap moet horen. Hij wacht ermee tot het laatst, want er staat: totdat ten laatste Daniël voor mij inkwam. Er is een hele reeks geweest aan wijze tovenaars enzovoort, maar ze konden het allemaal niet. En dan is Daniël de enige in wie de geest der heilige goden is. En dan zegt de koning van hem dat zijn naam Belsazar is, naar de naam mijn gods. Als iemand zijn bekering vertelt, dan moet je altijd maar goed luisteren. En hier zegt hij: Bel is nog altijd mijn God. En naar die Bel is deze Belsazar genoemd. Dus hij verwachtte ten diepste altijd nog van Bel. En ik vertelde de droom voor hem, zeggende: Belsazar, gij overste der tovenaars. Ja, hier zie je dat hij ook Gods knechten niet doorgrondt. Hij schrijft de wijsheid van Daniël toe aan toverijen. Hij kent God niet. Hij beseft niet wat de taak is van Gods knechten. Dat de Heere door hen verborgenheden openbaart en het woord aan het hart laat leggen. Hij beseft het niet. Het brengt hem niet tot waarachtige bekering. Gij overste der tovenaars, ik weet dat de geest der heilige goden in u is en dat geen verborgenheid voor u te zwaar is, huichelaar. Als je dat werkelijk geloofd had, dan had je wel gelijk naar Daniël gegaan. Maar je komt ten laatste bij hem omdat je met je rug tegen de muur staat. Het is een en al veinzerij. Van een koninggemeente die altijd zelf nog in het middelpunt staat. Maar laten we maar niet op Nebukadnezar neerzien. Want we zullen straks horen dat de kern van de boodschap is: gij zijt die man. En mag ik nu eens vragen vanmorgen, bent u nu met al uw godsdienstigheid en vroomheid wel eens een Nebukadnezar voor God geworden? Hebt u wel eens iets leren zien van uw hoogmoed? Want daar gaat het hier om, gemeente. Het is de oude zonde uit het paradijs. De hoogmoed die de Heere zal verbreken. En dat moet in ons aller leven gebeuren. We gaan naar onze tweede gedachte, de sprake van de droom. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze: ik zag en zie, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. Oh ja, daar liep hij over te denken. Hij was als een boom, groenende en bloeiende. En dat beeld, daar sluit de Heere bij aan, zodat er eigenlijk wel herkenning moet zijn bij Nebukadnezar. Het is een droom over een boom en die boom die was groot. Iets dergelijks lezen we in Ezechiël 31, daar gaat het over farao van Egypte. En toch is er een kenmerkend verschil, want in Ezechiël 31 gaat die boom er geheel aan. En wij zullen straks horen dat nu de wortel nog in de aarde blijft zitten. En dat betekent, jongens en meisjes, dat de Heere Nebukadnezar nog niet geheel uit zal roeien. Dat er wel oordelen van God komen in zijn leven. Maar dat hij nog de gelegenheid krijgt om zich te bekeren. Dat is de bedoeling van deze ernstige waarschuwing. En dat is nog de bedoeling van de ernstige preken die wij horen uit het boek Daniël. De boodschap is: bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Wat gebeurt er met die boom? Die boom die was sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. En de dieren die kwamen en die aten van de vrucht en die schuilden onder de takken van die bomen in de schaduw. Dus die boom was één grote zegen voor mens en dier. Nou, zo heeft de Heer Nebukadnezar een positie gegeven waarin hij tot zegen mocht zijn voor mens en dier. Alleen wat hij niet besefte is dat God hem die positie gegeven heeft en dat dat ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat ziet hij niet. Hij staat stijf van de hoogmoed. En wat gebeurt er dan? En ja, dat is een schok voor Nebukadnezar. Plotseling in die droom ziet hij dat er een wachter komt. En hij vermoedt dat dat een van de heiligen is, een van de engelen, een dienstknecht van de goden. En die wachter die komt naar beneden en die roept andere wachters. En die zegt tegen die andere wachters: hou die boom af en kap zijn takken af en stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Zodat de dieren wegvluchten en de vogelen. Er blijft helemaal niks over van die boom. Loof niet, de takken niet, de vruchten niet. Die boom die zo tot zegen was, door de Heere daar neergezet, die boom die heeft straks niks meer te bieden. Houd hem uit, houd hem af. Weet u dat dat ook over uw levensboom is uitgesproken, gemeente? Johannes heeft het gepredikt en ik moet het ook preken vanmorgen. De bijl ligt alreede aan de wortel der boom. En u zegt: mijn boom is groot, mijn boom is sterk, ik ben tot een zegen. De bijl ligt alreede aan de wortel der boom. Dat geldt van ons aller levensboom. En dat dat oordeel zich nog niet voltrokken heeft, dat is de langmoedigheid van God. De Heere laat het u verkondigen, opdat wij ons zouden bekeren. En de Heere stelt het oordeel over Nebukadnezar nog uit. Hij waarschuwt hem. Hij brengt hem met zijn woord in aanraking, opdat hij zich zou bekeren. En dan, ik heb het al gezegd, er blijft een klein stukje van die boom over. Namelijk de stam met zijn wortels in de aarde. De wortelstok, stronk. Dus dat betekent dat er nog het mogelijk is dat die boom toch weer zal uitspruiten. Het oordeel is nog niet definitief. Het is niet het laatste oordeel, het alles verwoestende oordeel. Maar die boom die mag niet gelijk gaan groeien. En wat gebeurt er dan? Die wortelstronk die wordt vastgemaakt met een ijzeren en koperen band. Zodat hij niet hoger kan komen dan het tedere gras van het veld. De Heere zorgt ervoor dat die boom laag blijft, klein blijft, niet meer groeit. Niemand kan die band losmaken die God daarom gelegd heeft. En zo gaat de dauw 's morgens vroeg en 's avonds over die boom. Hij wordt nat gemaakt zoals het gras nat gemaakt wordt. Maar er verandert eigenlijk niks. En dat wat ook heel schokkend is, dan verandert plotseling het beeld als de Heere zegt: zijn hart wordt veranderd dat het geen mensenhart meer zij. En hem wordt een beestenhart gegeven. En jongens en meisjes, dan kan Nebukadnezar het niet meer volgen. Hij is die boom, dat gelooft hij wel, dat ziet hij wel. Maar dan wordt er plotseling gesproken over een beest. en over een mens die een beestenhart zal krijgen. En dat er 7 jaren, 7 tijden over hem heen zullen gaan. Hij snapt het niet. Wat betekent dat? Er gaat een schok door hem heen, want dit lijkt een onheilsboodschap te zijn, net als de vorige keer. En dan ziet hij dat als het besluit van de wachters. Die hebben dat klaargemaakt. Ja, zo dachten de heidenen. Ze hebben niet de rechte kennis van God, maar ja, zij denken dat hoge geesten het leven bepalen. En straks dan zal Nebukadnezar hem op zijn plaats zetten, als hij zegt in het 24e vers: nee, Nebukadnezar, dit is niet het besluit van de wachters zoals u denkt, maar dit is het besluit van de Allerhoogste God. En die wachter die u gezien heeft, dat is een dienaar van de Allerhoogste God. Ziet u dat Nebukadnezar onder de indruk is van de engelen, maar dat hij niet de Allerhoogste God aanvaardt als de Allerhoogste God? Hij heeft de Heer Jezus gezien, jongens en meisjes, in de oven des brandende vuurs. Hij heeft hem niet gekend. Hij heeft indrukken van de Allerhoogste God, maar hij aanvaardt hem niet als de Allerhoogste God. Zo legt hij deze zaken neer voor Daniël. Hij krijgt het niet helder, maar hij is wel geschokt. En zo is het misschien met u ook wel, dat er dingen in uw leven gebeuren, dat er roepstemmen tot u komen waarvan u moet zeggen: ik heb het niet helder. Wat heeft het mij toch te zeggen? En dan is de boodschap van morgen, gemeente: hou dan Gods woord niet voor het laatst, zoals Nebukadnezar, maar zoek in Gods woord naar de antwoorden. Vraag of u in de prediking mag horen wat de Heere tot u te zeggen heeft. Of er licht mag vallen over de gebeurtenissen, over de roepstemmen, over de tegenslagen of juist over de voorspoed in uw leven. Dat u zich vragend neer zou zetten. Niet boven de prediking. Dat wordt heel vaak gedaan, dat mensen boven de prediking zich verheffen en bezig zijn om te beoordelen. Maar onder de prediking, onderwerpt u daaraan. Aanvaard de boodschap uit Gods woord, ook als die boodschap niet prettig is. Ook als u weet dat die boodschap confronterend zal zijn en pijn zal moeten doen. Als het goed is, dan moeten we toch willen weten wat de wil des Heren zijn. We gaan naar onze derde gedachte, de ontzetting van Daniël. Toen ontzette zich Daniël, wiens naam Beltsazar is. Hij heeft geluisterd. En op hetzelfde moment als hij luistert, dat hoeft geen uren te duren, laat de Heere hem zien wat dit betekent. En als hij dat ziet, dan is hij beroerd een uur lang. Hij staat er voor die koning, hij kan niks zeggen. Hij is helemaal ontzet, de tranen die biggelen over zijn wangen. Hij ziet het allemaal voor zich, hij ziet het gebeuren. Hij verstaat wat de Heere, de koning, te zeggen heeft. En hij trekt het zich aan. Hij is niet op de ondergang van de koning gemunt. Hij zegt niet: ha, nou zal die koning het eens lekker weten. Maar hij is bewogen. Hij is niet vervuld met persoonlijke wraakgevoelens. Maar hij is ontzet over wat het gedrag van mensen over hen heen brengt. Gemeente, zo is het nog met Gods knechten, als ze op hun plaats mogen zijn. De boodschap die wij brengen is een aangrijpende boodschap. En daar zijn we, als het goed is, zelf van onze stuk. Als de Heer door zijn woord laat zien waar we over preken moeten en wat dat ons te zeggen heeft en wat de gemeente moet worden ingedragen, dan moet je niet denken, jongens en meisjes, dat dat niks met een dominee doet. Dan heb ik het ook wel eens gehad dat ik zei, Heer, daar wil ik helemaal niet over preken. Wil ik niet over preken. Ik vind dat zo aangrijpend. En dat de Heer zegt, en toch moet je daarover preken. Dat is mijn boodschap, dat gaat gebeuren. Daar moet je die mensen voor waarschuwen. De Heer maakt zijn raad soms aan zijn knechten bekend. Door zijn woord en door zijn geest. Ze zijn niet vrij in de tekstkeuze. Maar de Heer leidt hen daarin. En daar kun je van bewogen zijn. We hebben het zojuist gezongen. Psalm 119, vers 60 was aan de beurt. En dat eindigt met de woorden, uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wijzen. En daar kun je niet koud over spreken, daar kun je niet hard over spreken. Daar kun je alleen maar over spreken met een bewogen hart. Want wat heeft Daniël gezien, jongens en meisjes? Dat die boom die daar stond en die getroffen werd, die als een kale boomstronk overbleef, dat was koning Nebukadnezar. Hij zegt in het 22e vers, dat zijt gij, o koning. De Heere heeft het mij laten zien. En gemeente, dat is ook vanmorgen de boodschap tot ons allemaal. Ik heb gezegd in het gebed, het is heel kort samen te vatten deze preek. Gij zijt die man. Gaat over u. Gij zijt die vrouw. Gaat over u. Gij zijt die jongen. Gij zijt dat meisje. Het gaat over jullie. Het is een boodschap voor al degenen bij wie de bemoeienissen des Heren niet tot bekering hebben geleid. Al die voorspoed die de Heere geeft, al die zegeningen die we hadden moeten besteden in zijn dienst en die we gebruikt hebben om onszelf op een voetstuk te plaatsen en om onszelf te aanbidden. Gij zijt die man. En die wachterkoning, die heilige die gij gezien hebt, die heeft dat niet zelf bedacht, maar het 24e vers. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogste, het welk over mijn Heer de koning komen zal. Dit is een van de engelen die de oordelen van God uitvoert. Dit is niet zomaar de raad van een aantal wezens, maar dit is de eeuwige God die zijn raad volvoert. Het is die God die u deze positie gegeven heeft, maar u hebt hem niet geëerd. En het is diezelfde God die nu aan uw positie een einde zal maken. En daar zal hij inderdaad de engelen voor gebruiken om uw voorspoed weg te nemen. En koning, het zal verschrikkelijk zijn, ik durf het bijna niet te zeggen. U stond zo ontzettend hoog, maar u zult zo ontzettend diep vernederd worden. De Heere zal u een plekje geven tussen de dieren. Daarom heb ik ook Psalm 49 laten zingen, jongens en meisjes. Daar wordt ook die vergelijking gemaakt. Zo gaat gij als de beesten haast verloren. Er is een groot verschil tussen mensen en dieren. Mens is geen dier, mens is ook geen zoogdier. Een mens is geschapen naar het beeld van God. Maar er is maar heel weinig voor nodig of de mens is aan de dieren gelijk. Als de Heere ons verstand wegneemt, dan weten we van niks. Deze koning zal zijn verstand verliezen. Dat is heel erg als je dat overkomt. Oudere mensen zie je dat ook nogal eens gebeuren. En als dat je vader is of je moeder, dan weet je hoeveel verdriet dat geeft. Maar hier bij deze koning is het een bijzonder oordeel van God. Hij zal krankzinnig worden, zodat hij zelf niet meer weet wat hij doet. En hij zal tussen de dieren gaan staan, jongens en meisjes. En hij zal gras eten als een os. Daar staat die koning. op zijn handen en voeten in de vroege morgen, als de zon opgaat. En hij weet het verschil niet meer tussen een os en een mens. En zoals de ossen het gras vreten, zo volgt de koning het voorbeeld en hij eet ook van het gras. Wat een wonder dat we hier nog mogen zitten, vindt u niet? Wat een wonder dat we nog een klein beetje verstand mogen hebben. Wat een wonder dat we nog mogen weten wat we doen. Want er is maar weinig voor nodig, gemeente, of de Heere neemt dat weg en dan weet je niet meer. Dat is het oordeel wat alle mensen wacht. Als de roepstemmen en als de zegeningen ons niet tot bekering hebben gebracht. Want daar eindigt Daniël mee. Dat is heel veelzeggend. Hij eindigt met de oproep tot bekering. Hij zegt, het is nog niet te laat, domen. Het is nog niet te laat, Nebukadnezar, koning. U krijgt nog tijd om zich te bekeren. Daarom, o koning, laat mij uw raad behagen en breek uw zonde af door uw gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan ellendigen. Er zijn twee soorten van zonden die Daniël de koning aanwijst. Dat zijn de zonden van bedrijf en de zonden van nalatigheid. Hij zegt, daar schort het aan. U doet ongerechtigheid en gerechtigheid bewijst u niet en u krijgt u nog gelegenheid van de Heere tot bekering. Laat mijn raad u behagen. Breek uw zonde af. Breek met die hoogmoed. Want met al de vrome praat die u doet, koning, klopt niet. Het klopt niet. U bent zo eerzuchtig. U bent zo hooggevoelende. U staat altijd nog recht overeind. De steen Christus is niet door uw hart gerold. Daniël is ontzet. En dat mogen wij ook wel zijn, gemeente. Gods oordelen vallen niet mee. Dat denken mensen vaak, valt wel mee. Zal zo'n vaart niet lopen? Ik zeg u vanmorgen, Gods oordelen vallen niet mee. Het is buigen of... Als je nou iets wil buigen, jongens en meisjes, wat niet buigen wil, wat gebeurt er dan? Misschien heb je dat wel eens gehad, een stok, dat je denkt, ik ga hem buigen. En die stok, die wilde niet buigen. En dan knapt hij. Hij barst open. En zo is het bij de Heere ook. Het is of buigen of barsten. En daar moet, hij gaat straks buigen, zullen we zien. Dat is nog een wonder. Sommige mensen gaan helemaal nooit buigen. Maar hij gaat buigen. En dat heeft hem ook tijdelijk nog voor een erger oordeel bewaard. Alleen er wordt in die uiterlijke bekering nog heel veel gemist. Waar heeft de boodschap u gebracht? Gods knechten zijn altijd niet hetzelfde. En ze zijn altijd niet bewogen onder de boodschap die ze brengen. Maar u kunt niet zeggen dat de boodschap u nooit bewogen is gebracht. U kunt niet zeggen dat hier nooit knechten gestaan hebben met tranen in hun ooghoeken. Om de gevolgen van de zonde aan u te prediken, terwijl ze zelf onder de indruk waren van de boodschap die ze brachten. De gemeente, waar heeft het u gebracht? Staat u nog zo recht overeind? Of bent u in het dal van ootmoed terechtgekomen? Dat is de inhoud van de prediking van morgen. Er is maar één weg om het oordeel te ontgaan en dat is buigen. Buigen, buigen, buigen. En dat mag de koning doen, de volvoering van Gods raad. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 72 en daarvan het derde en het vierde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen en het rechtvaardig volk zal welig groeien. Psalm 72, het derde en het vierde vers. de volvoering van Gods raad. Ik denk dat koning Nebukadnezar minder slecht is dan we zouden denken, gemeente. Want ik weet niet wat het gesprek geweest is met Daniël. Maar ik heb niet de indruk dat hij in discussie is gegaan. Ik heb niet de indruk dat hij er tegenin is gegaan. Hij heeft de boodschap aanvaard. Dat is heel wat. Als mensen de boodschap aanvaarden. Veel kerkmensen doen dat niet. Die gaan in discussie. Of die gaan weg bij de kerk. Als zij zich aangesproken weten. En het zint hen niet. Dan zeggen ze, wij gaan naar een andere kerk. Deze boodschap zint ons niet. Zulke discussies heeft Nebukadnezar zelfs niet gevoerd, lijkt mij. Alleen, het zinkt niet in zijn hart. En als het niet in je hart zinkt, dan kabbelt het weer weg. En dan ben je het op een gegeven moment ook weer vergeten. Maar dit is, het staat er als een donderslag. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Het gebeurt. Wat de Heere zegt, dat gebeurt. Wat Gods knechten dreigen op grond van de schrift, dat gebeurt. Gemeente, God is de God der waarheid. Het valt niet mee. Het oordeel komt. En dan heeft de Heere, jongens en meisjes, nog een jaar gewacht. 12 maanden. Wat een geduld. Wat een geduld. Hij heeft een jaar gekregen om zich te vernederen. Gods langmoedigheid is groot. Ja, maar misschien heb jij al 12 jaar gekregen en ben je nog altijd dezelfde. Misschien hebt u 40 jaar gekregen, bent u altijd nog dezelfde. Misschien bent u 80 jaar. Gemeente, Gods langmoedigheid is groot. Indrukwekkend groot. Maar maak er geen misbruik van. Want uitstel is bij de Heere geen afstel. Het is een jaar verder. Oh, die koning denkt eigenlijk nergens meer aan. Het is voorbij. Een moeilijke periode gehad. Behoorlijk van zijn stuk geweest. Maar ach, alles is eigenlijk hetzelfde gebleven. En hij denkt er helemaal niet bij na op dat moment. Hij loopt daar op het dak van zijn koninklijk paleis. En het uitzicht wat hij heeft is indrukwekkend. Babel. Babel is een wereldstad. Ik las ergens minstens zo groot als 7 wereldsteden vandaag de dag samengenomen. Een indrukwekkende architectuur met toen al hoge gebouwen. Opgravingen hebben hele bijzondere dingen aan het licht gebracht. En op de daken, jongens en meisjes, overal tuinen. Waar die koning ook kijkt, het ziet er prachtig uit. Het lijkt wel een paradijs hier. En als hij dat ziet, dan streelt hem dat zijn hart. En dan zegt hij, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Is dat niet onder mijn handen tot stand gekomen? Zie je wel dat hij altijd nog buigt voor dat beeld wat hij van zichzelf heeft gemaakt. En misschien is het inmiddels wel een godsdienstig beeld geworden. Want hij is niet zonder indrukken geweest. Maar overtuiging is nog geen overbuiging. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Misschien loopt u zo door uw kantoor. Misschien ziet u zo op uw garage. Misschien bekijkt u zo de boeken van uw bedrijf. Misschien loopt u als moeder zo door uw gezin. Misschien, ach, vult u het maar in. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Gemeente, wij zijn eerrovers van God. En dat kan God niet hebben, want hij is een jaloers God op zijn eer. En dan zullen wij Babel niet toeschrijven aan onszelf, maar nou, ik denk dat er heel wat mensen zijn die hun bekering toeschrijven aan zichzelf. Is dit niet wat ik tot stand gebracht heb? Is dit niet hoe ik mijn kinderen in het gareel gekregen heb? Is dit niet, ja, toch het grote Babel dat ik gebouwd heb? U dient uzelf. U kent de ootmoed niet. U mist iets wat wezenlijk belangrijk is. Gij zijt die man. U geeft God de eer niet. En als wij God de eer niet geven, wat gebeurt er dan? Dan grijpt de Heer in. En dat doet de Heer hier direct. Het is nu een keer klaar. Want er staat, dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel. U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, uw koninkrijk is van u gegaan. Het lijntje knapt. Het is klaar. En op hetzelfde ogenblik, dan verliest de man zijn verstand. Hij wordt gek, zouden we zeggen. Hij wordt krankzinnig. Hij gedraagt zich als een dier. En de mensen die kijken hem vol afgrijzen aan. Want ja, in die tijd was het zo, als iemand ziek werd in zijn hoofd, dan was daar geen behandeling voor. Het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen, ja, die ziek waren in hun hoofd, die werden verdreven. Dat was eng, daar moest je bang voor wezen. Die werden verdreven naar de rand van de samenleving. Die werden opgesloten, die werden geschuwd. Gevaarlijke individuen. En dat was in de tijd van Nebukadnezar ook zo. Al is hij dan 100 maal koning, maar hij wordt naar de rand van de samenleving geduwd. De mensen moeten niks meer van hem hebben. En hij beseft het ook zelf niet. Want hij vlucht naar het veld. Hij is te vinden bij de ossen. Hij eet gras en zijn haar groeit, hij ziet er niet uit. Het lijkt wel een beest en zijn nagels groeien zoals de nagels van de vogels groeien. Een sprake van God, een oordeel van God. En dan gaat er toch wat gebeuren, gemeente, dan lees ik in het 34ste vers. Ten einde nu deze dagen hief ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel. 7 tijden gaan voorbij. Dat kunnen 7 weken zijn, dat kunnen 7 maanden zijn. Maar de verklaarders wijzen op 7 jaren. 7 jaren. Is de man volslagen gek. En na 7 jaar, wat is er voor nodig? Slaat hij zijn ogen op naar de hemel. 7 jaar, dan begint hij een beetje te komen op de plaats waar de Heere hem hebben wil. Dan gaat hij zich verootmoedigen voor God. En dat vraagt de Heere van ons, gemeente. De Heere vraagt u te buigen onder de boodschap. U mag mij altijd aanspreken als ik een boodschap breng die niet naar het woord is. Ik had een keer iemand in de pastorie en die zei, dominee, bent met uw preken niet eens. Nou, dat kan, laten we eens over praten. En toen heb ik hem gevraagd, wat heb ik nou gezegd wat er niet staat? En toen zei die persoon, ja, het staat er wel, maar ik ben het er niet mee eens. Dus ja, dan kan ons gesprek heel kort zijn. Ik preek wat er staat. Dat is mijn opdracht als dienaar van het goddelijke woord. En dan gaat het er mij niet om of u het er zelf mee eens bent, ja of nee. Wij moeten buigen onder de boodschap van Gods woord. En gemeente, de roepstemmen die laten Nebukadnezar dat enigszins doen. Hij gaat de Heere de eer geven. Hij gaat zeggen dat zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En hij gaat zeggen dat niemand zijn hand af kan slaan. Hij heeft het zelf ondervonden. Prachtig. Prachtig. Ik denk in onze tijd, gemeente, zo Nebukadnezar. Mensen zouden zeggen, jij moet aan het avondmaal gaan, man. Want dit is niet van jezelf. Maar ik mis wat. Ik mis de 3 stukken. Ik mis het berouw. Ik mis de boetvaardigheid. Ik mis de behoefte aan verzoening. Ik mis het plaatsmakend werk voor Christus. Al deze dingen brengen hem niet bij Christus. En dat is voor mij een teken dat het niet echt is. Het is niet waar. Het kan wel indrukwekkend zijn, maar het is niet waar. Het is niet de oprechte bekering. Want de oprechte bekering, 18-plussers, daar zal de les deze week over gaan op de catechisatie. Zondag 33, Heidelbergse catechismus. Wat is de waarachtige bekering? Nou, leg dan het leven van Nebukadnezar er maar naast. Dan mag je het zelf zeggen. Is dit nou wat de waarachtige bekering is? En dan kun je brieven schrijven die lijken op de woorden van de apostelen. Dan kun je de woorden van de apostelen in je mond nemen. Het zegt allemaal niks. Een klinkend metaal en een luidende schel. Dat is deze koning Nebukadnezar. Een dictatoriale brief, dat blijft het. Het is niet een apostolische brief die hij schreef. Het is een dictatoriale brief. En toch krijgt hij zijn positie weer terug. Toch neemt de Heere die ijzeren band weg. Toch staan zijn dienaren weer perplex. Ze zeggen, hé, dat is weer onze oude koning. Hij heeft zijn verstand weer terug. Ja, precies. Het is inderdaad weer onze oude koning. Die wenst dat de vrede vermenigvuldigd wordt. Maar nog altijd onder die vrede verstaat het aardse welzijn. Waarom maakt de Heere er geen eind aan? Je wil eens denken, als je nou zo'n geschiedenis leest, waarom krijgt die man nou toch weer de gelegenheid om toch weer, ja, jongens en meisjes, alles moet dienen aan Gods koninkrijk. Ook Nebukadnezar. En als de Heere op dit moment Nebukadnezar wegneemt, dan ontstaat er een chaos. En die chaos die moet nog niet ontstaan. De Heere bestuurt het in de wereld zo dat straks de dienaren van de Heere Jezus Christus uit kunnen gaan. En daar moet zelfs de regering van Nebukadnezar aan dienen. Straks als hij allang voor de rechterstoel heeft gestaan, dan hoor ik de engelen zingen in de velden van Efrata. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Er was geen plaats voor bij Nebukadnezar. Hij heeft het koninkrijk moeten dienen. Hij heeft gebogen, maar niet met zijn ganse hart. Het heeft hem tijdelijk uitstel gegeven, maar geen eeuwig uitstel. Je kunt de Heere prijzen, maar hoe lang houdt het stand? Vasthouden aan de God Bel en de Heere vrezen kan niet. Niemand kan twee heren dienen. En dat wilde Nebukadnezar, maar het kan niet. Gij kunt niet God dienen en uzelf. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Wat deze geschiedenis leert, dat is dat ieder mens zal zich buigen. Het is of gedwongen. Nebukadnezar moest buigen. En dan ga je buigen, of het is vrijwillig. En dat is de waarachtige bekering, gemeente. Dan ga je er zelf aan. Die steen zonder handen afgauw, als die door je hart rolt, dan verpulvert het je. En daar heeft er niks van je over. Dan is die boom voorgoed ten onder gegaan. Maar dan is er een andere boom, jongens en meisjes, die dan waarde voor je gaat krijgen. Die scheut uit die afgehouwen tronk van Isaïe. De Heere Jezus Christus, die ook bij een boom wordt vergeleken. En die boom die zal nooit meer worden omgehouden. Maar het is niet zo onze boom naast die boom. Het kan alleen zijn in ons leven die boom in plaats van onze boom. En daarom verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.